moeten nog een keer herhalen. We zijn niet alwetend, we zijn niet onfeilbaar. We hebben graag dat u zelf nadenkt. Het onderwerp met de zeer Duitse titel handelt dus over religies, oude, nieuwe. Dan datgene wat er in de geest bestaat. Laten we beginnen met te constateren dat de religie niet meer of minder is dan een formalisering van het magisch denken. In de oudheid had je de magie. En deze magie bestond eigenlijk uit allerhand proceduren waarmee je het onbekende probeerde te benaderen en probeerde de krachten in de natuur te beheersen. Dat op zichzelf heeft gevoerd tot vereenzelviging van de mensen met allerhand dingen. Een totem bijvoorbeeld, wanneer je totem de adelaar was, dan vereenzelvigde je jezelf met de adelaar. Maar ook al datgene wat waard was om te bestaan in jouw ogen, was als het ware verbonden met de adelaar. Zo krijg je symbolen. En deze symbolen, die kun je hanteren om bepaalde stemmingen, eenheden en gevoelens uit te drukken. Het is duidelijk dat in een zeer primitieve tijd men niet veel verder komt dan dit. Zeker, er zijn de overledenen, want men kan niet aannemen dat een zeer wijs of een zeer belangrijk man zonder meer in het niet verdwijnt. En deze treden dan op als adviseurs van een stam bij monden van een of andere sjamaan. Maar daarachter is de hele wereld eigenlijk bezield. De bezieling van die wereld moet langzaam maar zeker weg gaan smelten wanneer de mens de krachten van de natuur gaat ontdekken en voor een deel temmen. En op het gevaar af dat u denkt dat ik in legendaire tijden zit te praten omdat u die niet kunt controleren. In de tijd bijvoorbeeld van het keizerrijk Mu heeft men geleerd dat er bepaalde krachten in de natuur zijn die het dierenrijk kunnen beheersen. In de tijd van Atlantis is men verder gekomen. Men heeft geleerd over vulkanisme, over allerhand verschijnselen in de hemelen, het weer. Men heeft daarnaast iets geleerd over krachten van buitenaf, onzichtbare krachten die invloeden kunnen scheppen. Het is misschien veilig om te zeggen dat een groot gedeelte van de magie altijd sympathisch is geweest, wil zeggen overdracht, en dat langzaam maar zeker, doordat men steeds meer invloeden ging benoemen en ging kennen, men is gekomen tot een formalistisch magisch patroon dat uitmondt in rituele magie. Op het ogenblik dat ik begin met rituele magie, dan ben ik al bezig met iets wat in feite religie is. Want wanneer ik bid tot God, dan stel ik een God. Wanneer ik magie bedrijf, dan stel ik een albeheersende kracht. Ik stel dat ik mijzelf met die kracht kan identificeren. En dan kom je al heel gauw van de invocatie in de richting van de evocatie, van de aanroep tot het oproepen en het bevelen. Wanneer we de oude godsdiensten nagaan, dan blijkt dat de meeste van hen op een of andere manier met het natuurgebeuren verwant zijn. Of we nu kijken naar bijvoorbeeld principes als Ea, als Marduk, die in Babylon, maar ook in Assyrië van belang zijn geweest. Kijken naar Osiris, Isis, maar ook naar Amen of Re in Egypte. Dan zien we, ja, we hebben hier wel te maken met een tempel, maar eigenlijk zijn de krachten die vereerd worden allemaal natuurkrachten. Osiris is eigenlijk het symbool van de vruchtbaarheid samen met Isis. Het is de aarde die verscheurd wordt door de elementen waarin het leven afsterft en waarin Isis de dingen opnieuw samenvoegt zodat de nieuwe oogst tot stand wordt gebracht. Wanneer we kijken naar een god als Bel, eveneens Babylon, dan zien we dat het in feite een zonne, maar gelijktijdig een dondergod is. Ook dergelijke goden komen we overal tegen. Jupiter bijvoorbeeld is in wezen een dondergod en verschilt alleen in de omgeving waarin men hem denkt en de omschrijving van zijn leefwijze van bijvoorbeeld een donar. Maar de goden op zichzelf moeten een bron hebben. En dan ontstaan er denkers, en dat is al in de Atlantische tijd, en ik dacht zelfs hier en daar voordien gebeurd, die zich af gaan vragen, ja, we hebben nu wel benoemde krachten, we hebben goden, persoonlijkheden, maar ze komen ergens vandaan. Waar vandaan? En dan kun je denken aan de tijd, of aan de chaos, maar je kunt ook gaan denken aan één kracht die alles beheerst. De ene god is zeker niet ontstaan bijvoorbeeld bij het Jodendom. Het denkbeeld bestond al veel eerder. Het was deel van de geheimen van bijvoorbeeld de Egyptische leer. De Atonleer en de vervolging daarvan komt voort uit het feit dat men daar de goden uitschakelt en daarvoor één god in de plaats zet met als symbool de zon. Dus als je dat zo samenvat, dan wordt ook begrijpelijk waarom er allerhand geschriften ontstaan die voor een deel filosofisch, voor een deel magisch zijn. De boeken die men het beste kent zijn waarschijnlijk het boek Djaan en het overigens nogal fabuleuze boek van Thoth, of Hermes Thoth, zoals men zich dit later heeft voorgesteld. Hier gaat het om de geheimen van de wereld. Maar er is bijvoorbeeld de oude orkaan, en dan niet geschreven als orkaan met een U, maar als oer van de stad Oer, en dan kaan erachter, overigens niet een rang in dit geval, maar een tempelcomplex. In het boek van orkaan treffen we eigenaardig genoeg de volgende zinsnede aan. Er is één kracht in alle vormen. In alle vormen ontmoeten wij de ene kracht. Wanneer wij spreken tot de ene kracht, spreken wij tot alle vormen. Erkennen wij de ene kracht, zo beheersen wij alle vormen. Lijkt een klein beetje op een variant die we onder de naam Hermes Thoth vinden in Egypte, maar het is een boekje dat geschreven is, een papier is, moet ik zeggen, die geschreven is ongeveer 500 voor Christus, dus nogal recent, waarin ook voorkomt, hij die de geheimen kent van het eerste papier is, hij is meester van alle dingen, hij kan de zon uitblussen, hij kan de aarde herscheppen, en hij die de geheimen kent van de tweede papier is, hij is meester van alle krachten, beheerst alle dieren enzovoort. Overeenkomsten wel, maar een lichtelijk andere opvatting. Het boek van Hurkaan is zeer waarschijnlijk geschreven, althans ontstaan, in ongeveer de jaren 3500 voor Christus tot 3200 voor Christus. Dit geheime boek echter is gelijktijdig een aanwijzing hoe je bepaalde krachten kunt hanteren. Er komt vreemd genoeg in een paar delen van dit boek het magnetisme van de aarde, maar ook van bepaalde stenen in het geding. Iets wat zover wij weten pas veel later is bekend geworden. Ik meen dat de eerste magneetstenen als kompas gebruikt zijn ongeveer 350 voor Christus en dan in China. Dus we worden geconfronteerd eigenlijk met magie. En wanneer we nu, neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg, moderne religies proberen te ontleden, dan zit daar toch wel heel veel van dat magische denken in. Het voor wat hoort wat principe, het offer dat in de hemel bepaalde gevolgen heeft, de kracht in de hemel die je aan kunt roepen en die je eigen leven kan veranderen. Ik weet wel, in uw dagen is het al een beetje abstracter geworden. Maar desalniettemin. Wanneer wij bijvoorbeeld, een sacrament toedienen als de doop, dan bedrijven wij zuivere magie. Dat mag niet gezegd worden, ik weet het wel, want het is de kracht Gods die werkt. Maar wat de magier doet, is ook een kracht aanroepen. Die kracht via symbolen tot werking brengen. Dus waar ligt het verschil? In deze dagen gelooft men nog steeds in allerhand dingen die niet reëel bestaan. Om u een heel typisch bijgeloof te noemen. Er zijn nog heel veel mensen in uw wereld die geloven dat rechtvaardigheid werkelijk bestaat. Er bestaat geen werkelijke rechtvaardigheid, omdat men niet eens in staat is uit te maken wie rechtvaardig is. Er bestaat recht. Er zijn heel veel mensen die het rechtvaardig hanteren. Maar uiteindelijk is dit recht niets anders dan een willekeurig stellen van normen, meestal door een betrekkelijk kleine groep, ten aanzien van een veel grotere groep, waarbij aan het niet bevolgen van de regels consequenties verbonden zijn. Maar wat is nu rechtvaardig en wat is niet rechtvaardig? Is het rechtvaardig, bijvoorbeeld, om iemand te bestraffen omdat hij een misdaad heeft gepleegd en gelijktijdig zijn slachtoffers aan hun lot over te laten? Het is heel erg moeilijk, u begrijpt dus wat ik bedoel. Maar we hebben allemaal de behoefte in onszelf om aan iets te geloven. Sommigen doen dat in feite heel vaag. Er is iets. Ik wil het niet definiëren. Dat is het beste en het gemakkelijkste standpunt. Want op het ogenblik dat je probeert te definiëren, dan ga je het naar een menselijk standpunt toebrengen. Nu zijn er heel wat oude verborgen boeken geweest, zelfs grimoires. Dus u weet ze dat magische handboeken, waarin allerhand stellingen naar voren worden gebracht ten aanzien van bijvoorbeeld de bezieldheid van de aarde, de wijze waarop de krachten van de aarde verdeeld zijn. Men maakt bijvoorbeeld uit dat de vier winden één vader hebben, die vader is identiek met de hemel en hij is gehuwd met de moeder, met de aarde. De vier winden zijn in feite windrichtingen, maar ze hebben een eigen persoonlijkheid, een eigen betekenis, die alleen plaatselijk kan worden bepaald, en wel aan de hand van de verschijnselen die bij een overheersende wind uit een bepaalde richting optreden. In die boeken echter liggen ook geheimen als bijvoorbeeld de mathematische structuur die men overdraagt op het heelal. De meesten van u weten iets van de Kabbalah af. In de Kabbalah zijn buiten het indelingssysteem van de hemelen en alle sferen ook nog bepaalde procedures te vinden, onder andere de geometria. Men kan letters vervangen door een soort code. Men kan letters ook omzetten in cijfers of cijfers omzetten in letters. Iets wat bij het oorspronkelijke Hebreeuws nog makkelijk is als u weet. In al deze gevallen is het cijfer gelijktijdig het symbool van een kosmische werking of kracht. En al ziet men de Pythagoreeën waarschijnlijk in deze tijd eerder als vroege mathematici en mystici, ze waren daarnaast ook magiërs, want zij gebruikten bepaalde cijferreeksen met zuiver magische bedoeling en gebruikten meetkundige structuren om daarmee als het ware hun wil op te leggen aan de natuur. Ik zal proberen om iets van de kern van al die dingen samen te vatten. Er is één God. Deze God is de kracht waaruit alle dingen bestaan. Inclusief dus elke geest, elke mens. Elk insect zelfs. Elk atoom. Elk kleinste deel. Deze onkenbare kracht manifesteert zich voor ons over het algemeen in vier krachten. Het is het oude kruis, meestal door een zonnecirkel omringd, dat u zelfs kunt aantreffen bouwwerken die ver voor Jezus tijd zijn opgericht, ergens in het Verre Oosten. Hetzelfde kruis kunt u in licht gewijzigde vorm ook nog aantreffen bij bepaalde Voltaïsche bouwwerken. Hier zijn vier krachten werkzaam. Het is de hoogste kracht en de laagste kracht. Oftewel, zoals men het soms zegt, de absolute vorm en de absolute chaos, die beiden met elkaar verwant zijn. Wanneer de chaos zichzelf bekent, is hij gelijktijdig de absolute vorm. Daarnaast zijn er de twee andere uitersten, die men wel omschrijft als de God en de duivel der mensen. De God der mensen is de kracht die hem in staat stelt sterker te worden en verder omhoog te stijgen. De duivel der mensen is de kracht die hem ertoe brengt zijn eigen pogen in te stellen, dan wel af te dalen naar de minder vormkennende werelden. De chaos dus. Het verband tussen deze is nu dat allen één en hetzelfde zijn. Er is geen verschil tussen hemel en hel. Er is geen verschil tussen de absolute vorm en de absolute chaos. Het verschil ontstaat door het bewustzijn. Waar het bewustzijn geuit wordt in dit geheel, daar zal de wil, dus de intensiteit waarmee men het denkbeeld kan uiten en zich daaraan kan wijden, bepalend zijn voor de resultaten die men vanuit zich en voor zich tot stand brengt. Alweer heel typisch. Dat is een soort vermenging eigenlijk van de behoefte om jezelf boven jezelf te verheffen en gelijktijdig aansprakelijkheid toe te schrijven aan iets wat nog sterker of belangrijker is. En dit is, neemt u me niet kwalijk, het kenteken van praktisch elke godsdienst. Het is zelfs het kenteken van zeer vele zogenaamde inwijdingsscholen en dergelijke. Altijd is er een gezag waarop je je kunt beroepen en waaraan je zult onderwerpen. Gelijktijdig is er daarna het gebied waarop je jezelf kunt openbaren, waarbij je door beheersing en wilskracht zaken tot stand kunt brengen die niet tot je normale bereik van mogelijkheden behoren. Dus waar verveelt het niet, hè? Ook niemand die zegt, nou die onzin hoeft niet meer, hè? Nee. Heel prettig. Ja, want het is natuurlijk erg vervelend. Als je gaat voorstellen dat de dominee die de zegen des heren afroept, dat hij een magische handeling aan het verrichten is. Verschoon hij heel vaak daarbij precies dezelfde gebaren gebruikt, die al gebruikt werden duizenden jaren voor Christus, bij vele stammen, wanneer de kracht van een godheid moest worden aangeroepen of opgeroepen. De tradities die sterven traag. Nu is dit een manier van denken. Denken is het richten van je ervaring. Ik hoop dat u me volgt. De geest nu zal al datgene wat ervaren wordt in zich opslaan en in haar geestelijke periode, vooral wanneer ze betrekkelijk kritiekloos is ten aanzien van zichzelf, beschouwen als een hanteerbare werkelijkheid. Dit houdt in dat elke godsdienst die ooit op aarde beleden is, ergens in de geest nog wel bestaat. Het betekent dat mensen die overgaan en die een zeer eenzijdig godsdienstig streven hebben gekend, een lange tijd gevangen blijven in precies dezelfde stellingen die zij op aarde hebben aangehangen. En het is ook duidelijk dat een dergelijke geest meent dat dit de waarheid is. Wanneer hier, het zal in dit medium niet zo gauw voorkomen, neem ik aan, maar bijvoorbeeld een broeder van Leerdes Heils doorkomt. ja, u weet wel, die stijlen. Ook ik ben een dronkenlap geweest. Ook ik heb in de goot gelegen. Totdat ik de Heer ontmoette, ja. Ja, hij zegt nooit welke Heer. Nee. Kijk, zo iemand heeft dit denken nodig. Het is in de eerste plaats een vorm van magie. Hij ontleent zijn kracht, zijn betekenis aan die Heer. In de tweede plaats, op het ogenblik dat hij daarbuiten treedt, moet hij zelf de volledige aansprakelijkheid aanvaarden. Dan kan er geen schuld meer vergeven zijn, in de zin van het is uitgewist. Dan kan er alleen nog maar een besef zijn, waardoor tegenover die schuld een evenwicht ontstaat. Wanneer een islamiet overgaat, dan durf ik u niet te garanderen dat hij inderdaad over de smalle brug gaande komt in een paradijs waarin de melk stroomt in de rivieren, overal de vruchten en de druiven van de bomen hangen en hij alleen nog maar hoeft te liggen en zich te laten verzorgen door de hoeries die overigens een ander beroep uitoefenen dan hun naam in Nederland zou doen vermoeden. Ze zijn namelijk alleen dienstmaagden. Die werelden bestaan dus in de geest. En dat wil zeggen dat dat geloof bestaat in de geest. Pas op het ogenblik dat je van dat geloof als het ware af gaat wijken, zijn andere ervaringen mogelijk. En de grote vraag die je dan moet stellen is of godsdienst of religie eigenlijk allereerst heeft bestaan in de wereld van de geest, dan wel eerder ontstaan is in de wereld van de stof. Nu denk je meestal als mens homocentrisch. Je denkt de mens is het middelpunt van het al. En al zeg je dat je het anders ziet, in jezelf blijf je geloven aan je eigen meerwaardigheid en superioriteit. Dus menselijk gezien zou het op aarde moeten zijn ontstaan. Ik heb mijn twijfels. Het is mij bekend dat lang voordat op de aarde bezield leven met een hoger bewustzijn mogelijk was, er al werelden zijn geweest waarin een geloof en dus ook een soort godsdienst heeft bestaan. Ik heb het gevoel dat alle praktijken op aarde, direct of indirect, daaruit voortvloeien. Ik citeer uit de zogenaamde verborgen werken, uit de Ankh-tempel in Kerkhoorns. Want de lichtende geesten daalden neder en zij spraken tot de dieren. En zo gaven zij de dieren het vermogen tot denken. En toen de dieren dachten, leerden zij van de lichtende geesten. En het zijn deze lichtenden die ons zijn voorgegaan en onze goden zijn geworden. En degenen onder de dieren die mens geworden waren en hun doel bereikt hebben, zij zijn de lagere goden en godinnen die rondgaan over de wereld om de mens te belonen en te bestraffen. Vergeef me, het is geen nieuwe schrift, vandaar dat trouwens de vertaling is ook niet helemaal nauwkeurig, geef ik toe, maar het is voldoende duidelijk, dacht ik. Hier wordt duidelijk dat men dus zelfs al in de oude godsdiensten het gevoel heeft gehad dat er iets anders is geweest. Elders lezen wij dat de zonen des hemels ingingen tot de dochteren der mensheid. Alweer invloed van buiten. Is dit een geestelijke geweest, zijn het ruimtevaarders geweest, daar kunnen we over twisten. Maar het lijkt mij dat zeker de vorm van het eerst magisch denken en de eerste religieuze structuren mee te danken zijn geweest aan invloeden die niet menselijk waren. Wanneer we in deze dagen verder kijken, dan ontdekken we dat God langzaam maar zeker op de achtergrond komt. Het is begrijpelijk, God is een overheersende factor. Als mens zou je aan een God onderworpen moeten zijn. En dit is voor veel mensen, om welke reden dan ook, niet helemaal aanvaardbaar meer. Ze hebben liever een systeem, want ze hebben een gezag nodig, een leidsnoer. Ze hebben een onfeilbare waarheid nodig, bij wijze van spreken. Maar je hebt geen God nodig wanneer je een Marx hebt, een Lenin, die mensen waren, die gelijktijdig helden zijn geweest. Zoals men vroeger ongetwijfeld ook geloofd heeft, dat bijvoorbeeld Frederik Barbarossa met zijn raven zat te wachten in een berg tot het ogenblik dat Duitsland hem nodig had. Nou, hij is kennelijk niet naar voren gekomen, want misschien vond hij dat Hitler niet erg genoeg was. Maar wanneer je dat zo bekijkt, dan zeg je ja, geloof op zichzelf heeft elke mens wel. Maar het blijft vaag. Het is een instinctieve waarde. En zover als zij in de mens instinctief is, bestaat ze vreemd genoeg ook in alle sferen. Ik kan me geen sfeer voor ogen brengen waarin men niet protesteren misschien of desnoods anders wensen, maar aan een God gelooft. Dit geloof is niet gevormd. De mens echter kan een God die hij zichzelf voor kan stellen niet plaatsen in de wereld die hij, de mens zelf, uiteindelijk op deze manier misvormd en tot stand gebracht heeft. En daarom kiest hij voor systemen, maar gelijktijdig voor eenzijdigheid. Het religieus denken is het verwerpen van het andere. Er wordt te weinig over nagedacht. Je gaat uit van je eigen waarheid. Je zoekt die waarheid overal te bewijzen, maar al wat er tegen zou spreken, of wat die waarheid toch in een ander licht doet schijnen, dat wordt verworpen. Ook het spiritisme zou je kunnen beschouwen als een van de religies, althans het spiritualisme, zegt men dan liever, van deze tijd. Ik weet het niet of spiritualisme een goede term is, doet me te veel aan spiritualie denken, maar het geloof in geesten is kennelijk heel oud. Wij weten dat helden in moed onsterfelijk waren. Dit geloof zet zich voort door alle tijden. Bepaalde mensen schijnen niet te sterven. Ze leven alleen voort in een andere vorm. Naarmate de overheersende kaste groter wordt, wordt het aantal onsterfelijken groter. Totdat de kerken, of hoe moet ik het zeggen, de religies, wat democratischer worden en iedereen uiteindelijk de kans krijgt om het eeuwige leven te verwerven. In al deze leerstelligheden is één eis te vinden die vreemd aandoet, dat ik het zo maar zeg. Dit is de waarheid. En gij zult niets anders denken, doen of aanvaarden. Het wordt op 1000 verschillende manieren gezegd. Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen goden voor mijn aangezicht stellen. Waarom? Omdat de ene God niet erkend mocht worden als de basis van alle goden. Want daarmee zou de eenheid die de ene God aan een volk moest brengen teniet gedaan worden. Ja, ik weet het wel, het is uit de hemel gegeven en de rest. En de enige die de waarheid ervan weet is Moos en die is overleden op de berg. Dus wanneer ik kijk naar de oergeschriften, dan kom ik terecht bijvoorbeeld bij zeer oude Sanskriet werken, die deels van zeer fabuleuze en filosofische aard zijn, maar waarin ik ook aantref dat de eerste mens door de goden gemaakt werd. Een soort paradijsverhaal komt daarvoor. Wanneer ik in die oude werken kijk, blijkt dat er niet één, maar zelfs drie verschillende zondvloedverhalen in voorkomen. Eén daarvan vinden we dan weer terug bijvoorbeeld in de Perzische geschriften. Een zeer specifiek Sanskriet verhaal. Wanneer we ons daarmee bezighouden, dan ontdekken we verder dat er mondelinge overleveringen bestaan, waarbij eveneens het ontstaan van de mens verklaard wordt, maar ook weer bijvoorbeeld gesproken wordt over een zondvloed. Er zijn heel veel negerstammen die deze overlevering al lang hadden, voordat ze ooit iets hadden gehoord van een westerse beschaving. Wanneer we ons daarmee bezighouden, dan komen we nog tot een conclusie. Religie is niet alleen maar het vinden van een verklaring voor je eigen bestaan en het scheppen van een gezag waardoor je eigen wijze van leven en denken rechtvaardigt, maar het is daarnaast een invloeien van alle historische en overleveringsgebeurtenissen in één geheel, waardoor de macht waarin je geloof bevestigd wordt en gelijktijdig je eigen gevoel van juistheid wordt versterkt. Is dit reëel? Er bestaan bij ons ook nou geen boeken. Je zou het misschien een soort geestelijke Akasha-chronie kunnen noemen. Een reeks van denkbeelden en feiten die je in ieder kan betreden en terugvinden wanneer je rijk voor is. En daarin vinden we dan ook iets wat je misschien een verborgen werk of een verborgen boek kunt noemen. En daarin staat letterlijk dit. Zolang wij niet in onszelf geloven, zullen wij geloven in God. Indien wij echter in onszelf geloven, weten wij ons deel van het al. En trachten wij dit al in onszelf te beleven. Wanneer wij elkaar treffen in een beleven waarbij het heelal, een zo groot mogelijk deel daarvan wordt omvat, ontstaat pas de kenbare God. Ja, dat is natuurlijk sacrilege in de ogen van velen. Maar God ontstaat doordat een besef aanwezig is. De God die wij kennen is een besefswaarde. Niet een persoonlijkheid. De krachten waar we mee te maken hebben zijn natuurwetten. Maar de wetten van de kosmos en de natuur worden kennelijk beheerst door een besef. Maar dit besef vormen wij allen zelf. Ik citeer uit dezelfde kronieken. Daar waar wij denken, scheppen wij een wereld. Daar waar wij een wereld scheppen, worden voor ons zaken onvermijdelijk en anderen beheersbaar. De onvermijdelijkheden nu vloeien voort uit de kern van ons wezen. En deze is gerelateerd aan de bron van ons ontstaan. Al het beheersbare daarentegen is de illusie die wij bouwen rond de werkelijkheid die we zelf zijn. Ik weet niet of u het leuk vindt, misschien had u liever andere rijmen boeken gehoord. Ja, ik heb ook nog een heel mooi recept voor magisch reukwerk. Als u dat meer interesseert. Ja, dat is heel erg interessant. Je neemt Sint-Janskruid geplukt op het kerkhof bij volle maan. Bij voorkeur van het graf van een zelfmoordenaar. U neemt ervan 3 delen die u mengt met 4 delen van hars. En 1 van de galgenheuvel gehaalde alruimwortel. Vervolgens mengt u daarbij de hersenen van een raaf en 2 maat, dat zijn ongeveer 2 centiliter, van het bloed van een vos die net een vogel gedood heeft. Ik weet wel niet wat je ermee kunt doen, maar het klinkt als een heerlijk recept. Want dat vindt u ook in de grimoires, in de geheime boeken. Maar wat ik probeer duidelijk te maken, dat is de kern van de religie. En nu zeg ik u 1 ding, zo vreemd het mogen zijn. Het is een vrije en beknotte vertaling, eveneens genomen uit deze geestelijke chronie. Daar waar wij niet meer kunnen geloven, zullen wij onszelf niet meer kunnen aanvaarden. Wie gelooft, gelooft in de kern van zichzelf, in de basis van zijn bestaan en de zinvolheid van zijn bestaanservaring. Dit nu is onze noodzaak. Elke vorm die wij daaraan verbinden is echter gelijktijdig een beperking van ons vermogen ons eigen ik beter te beseffen en juist te ontplooien. Daarom zal een ieder er goed aan doen in zich te geloven en te geloven in een kracht waaruit hij voortkomt. Het zal goed zijn voor een ieder te werken met de kracht die hij in zichzelf herkent of buiten zichzelf vermoedt. Maar niemand zal zeggen, dit ben ik. Men zal steeds zeggen, hier ben ik deel. Citaat bijna. Ik dacht dat ik daarmee de essentie van religie misschien heb gegeven. Ik geloof dat werkelijk religieus denken niet betekent dat je bepaalde geloofsartikelen aanvaardt, maar dat het betekent dat je in jezelf een op zich onbewijsbaar of onbewezen waarheid zo intens beleeft dat je in overeenstemming met je eigen wezen en mogelijkheden daaruit de consequenties weet te trekken en doorvoert in je gehele benadering van elke wereld waarin je ooit bewust zult bestaan. En dan heb ik hiermee mijn inleiding wel afgesloten, dacht ik. Ik heb u met een aantal facetten heb ik u een beetje geconfronteerd. Er zijn natuurlijk ontstellend veel geheime boeken en zogenaamd geheime boeken die door de schrijvers zelf de mensheid zijn geopenbaard. Maar ik heb gekozen voor wat mijn inziens hoofdzaken waren. Wanneer u vragen hebt te stellen op dit ogenblik ten aanzien van het onderwerp, gaat u gang.
Ja, ik heb al een vraag over een gedeelte wat misschien niet zo naar voren is gekomen. Namelijk dat magie kan onderscheiden worden in witte, maar helaas ook in zwarte. En veel religies hebben toch in de loop van hun ontwikkeling op een bepaald moment dermate extreme vormen bereikt, dat je eigenlijk zegt, is dat nog wel het oorspronkelijke? Is dat niet in zijn tegendeel wit in zwart omgeslagen? En dan vraag ik dan, ja, je daar persoonlijk tussen moet kiezen. Zo wordt het momenteel, laten we zeggen, het christelijke beschaving met verdedigd tegen het goddeloos communisme, als je het dan zo wilt noemen, met een bewapening die zelf alle einde van het mensdom zou kunnen betekenen. Kwaad en goed. Hoe moet je dat hier in wit en zwart, in magie en zoals het dan zich nu uit in dit soort waanzin, hoe moet je daar dan die positie in vinden?
Ja, magie. Magie is niet wit en magie is niet zwart. Het is een beetje vreemd wanneer je het zo zegt, en dat zou je ook voor godsdienst kunnen zeggen, of voor welke vorm van geloven en denken dan ook. Op zichzelf zijn ze niet goed of kwaad. Maar op het ogenblik dat zij voor ons de verontschuldiging worden om datgene waar te maken wat wij voor onze eigen verantwoordelijkheid niet zouden durven doen, worden ze zwart. En op het ogenblik dat wij datgene in ons wat we innerlijk reeds aanvaarden proberen te uiten zodat anderen daaraan deel kunnen hebben, is het wit. En dan zegt u de bewapening. Beste vriend, mag ik een vreemde opmerking maken? Op het ogenblik dat een kerk zich bezighoudt met politiek, probeert ze in de naam van de waarheid een bepaalde vorm van zwendel te bedrijven. Maar een zwendelaar kan nooit de waarheid verdedigen. Je kunt op het een of het ander zijn. In de naam van God zijn meer demonische dingen gebeurd dan er in de naam van de duivel demonische dingen zijn gebeurd. Dat vergeet me wel eens. Omdat God gelijktijdig de verontschuldiging betekent, maar ook een schijn van dwang. Men heeft het de Duitsers kwalijk genomen dat ze dingen hebben gedaan onder het motto bevel is bevel. Maar verschilt dat niets van Dieu le veut? Of het is de wil Gods dat wij, of om Gods vrije wereld te verdedigen, moeten wij. Het is precies dezelfde misleiding, en vooral zelfmisleiding. En ik geloof dat je voor iedereen kunt zeggen, ja, bewapening en bewapeningswetloop zijn waanzin. Zeker wanneer je nagaat dat wanneer de helft, alleen maar de helft, van de bedragen die in deze tijd per jaar door alle staten aan bewapening worden besteed, het mogelijk zou zijn om problemen op te lossen van derde wereldlanden en gelijktijdig de werkeloosheid en de maatschappelijke structuur in het Westen dermate te wijzigen dat er geen hinderlijke werkeloosheid meer zou bestaan. En dat er een grotere mate van gelijkheid van mogelijkheden en ontwikkeling zou zijn. Dat weten we allemaal wel. Maar toch kun je niet zeggen dat de kerk zwart is. Omdat ze eens wit is geweest. Je kunt niet zeggen dat de poging om de mens een juistere weg van leven te geven van Mohammed nu door een Ayatollah verkeerd is in zijn tegendeel. Dat is niet zonder meer waar. De waarheid is echter dat de mensen heel vaak het goede, het in zichzelf waardevolle hanteren en misbruiken om hun eigen schijn van grootheid te verzekeren en te handhaven, hun eigen rechten en mogelijkheden uit te breiden en daartoe anderen dan vertrappen. En dan kun je alleen maar zeggen, wie werkelijk gelooft in een God van liefde, zoals de christenen doen, die zijn zoon op aarde heeft gezonden om de mensheid te redden, een zoon die aan het kruis is gestorven, waarbij, als we moeten geloven wat Overmorgen vertelt, die de macht zou hebben gehad de mensheid uit te roeien, dan is het dwaasheid te denken dat je het christendom kunt verdedigen door geweld. En dan zou je misschien, nu we toch citeren, Jezus zelf kunnen citeren, sprekende tegen Petrus, die Malchus zijn oor had afgeslagen: steek uw zwaard op, Simon, en bedenk dat zij die leven bij het zwaard om zullen komen door het zwaard. Maar ik ben bang dat er op aarde geen zwaarden tot ploegen zullen worden omgesmeed, zolang het winstpercentage voor zwaarden beter is dan dat voor ploegen. Spijt me dat ik moet zeggen. Nou, ik dacht dat ik daar voldoende commentaar op had gegeven. En ik hoop dat u ook gelijktijdig met mij eens zult zijn dat religie dus niet wit of zwart kan zijn, of van wit zwart te worden omgekeerd. Het zijn de gelovigen die zwart of wit kunnen zijn, niet het geloof in zichzelf. Iedereen uitgepraat.
Kunt u zeggen waarom de hele oude periodes die menselijke wordingsgang, ik denk aan periodes voor Moenog, Lemuria, misschien Amazonegebied, Amazone-Indianen, waren er ook al bepaalde magische principes bekend? Of was alles nog zo onbewust dat u nog deze sprake?
Vanaf het ogenblik dat er dus een kudde of roedel of groepsamenleving ontstaat, zelfs van zeer beperkt omvang, ontstaat een reeks van symbolen. En elk levend wezen blijkt de neiging te hebben om de symboolhandeling als het ware te stellen, ook wanneer er geen reden voor is, om daardoor een werkelijkheid op te roepen of te bevestigen die volgens eigen denken met het symbool gelieerd is. Het symbool is in feite een uitdrukking geworden van een werkelijkheid of een werkelijkheidswens en wordt in de plaats ervan gehanteerd. Dat kunt u op het ogenblik bijvoorbeeld heel aardig zien in allerhand babianen en chimpansee groepen, dus de verschillende Siniaanse groepen. U kunt het daarnaast zien in allerhand menselijke groepen. Soortgelijke gedragingen kunt u echter ook bijvoorbeeld zien bij de impala, dus bij bepaalde gezellensoorten. U kunt ze zeer zeker plus een zeer uitdrukkelijk sociaal gevoel vinden in olifantenkudden. Dat zijn er geen mensen. Het is duidelijk dat zelfs de meest primitieve schepselen, die eenmaal een redelijk besef beginnen te krijgen van zichzelf in relatie tot hun omwereld, tot een dergelijk symboolgedrag komen. En daarmee in feite de basis leggen voor een eerste vorm van magie. Dat zal dus ook bestaan hebben bij die verschillende voorvaderen van de mensheid, die zeker nog niet als zelfstandig of bewust denkende wezens in de huidige zin van Homo sapiens kunnen worden aangemerkt. Voldoende?
Ja, dank u wel. Ik wil ook nog vragen, is de kennis die u hebt omtrent dit verleden of dit verre verleden, wordt u geput voornamelijk uit het bewustzijn van een aantal entiteiten, denk bijvoorbeeld Atlantiërs, die in de wereld natuurlijk zijn en die dan gezamenlijk daarover een soort encyclopedie vormen? Of denkt u eerder aan die Akasha-chronieken waar ik het over had?
Mag ik het heel simpel menselijk zeggen? Wij danken zeer veel van deze gegevens aan iets wat op aarde waarschijnlijk roddelpraat genoemd zou worden. Mm-hmm. Bij het vergelijken van verschillende toestanden op aarde kom je nu wel eens in contact met mensen uit een ver verleden die op het ogenblik weer in de geest zijn. En die komt er ook wel eens tegen die misschien tot heel andere situaties hebben behoord, heel andere stoffelijke vormen. En dan zit je met hen uit te wisselen en probeer je te begrijpen wat goed en kwaad is. Niet in de zin van kost niet, want dat bestaat niet, maar voor jezelf, hè, je eigen bewustzijn uit te breiden. En dan neem je uiteraard de zaak die gegevens op. Die blijven dan opgeslagen, zeg maar in een soort geheugen. Worden soms de groepen onderling nog weer eens gebruikt en uitgewisseld. En dan zou je dus vergelijkend van een soort Akasha-chroniek kunnen spreken. Maar dan wel in een geestelijke wereld, dus zoals waaruit ik geput heb zo even een paar keer. En daaruit kan ik dan weer de gegevens ontlenen die ik nodig heb om in een bepaald betoog bepaalde fase te illustreren.
Dus in zekere zin is dit blijvend te noemen. Ik stel me toe als de olivier te zijn de tijd zou ophouden te bestaan, dan zal het in alle tijden via andere vormen deze informatie overgebracht.
Wanneer een faculteit van een universiteit wordt opgeheven, gaat daarmee de kennis teniet die daar aanwezig was? Vergelijk die maar.
Ik kan nog wel een vraagje volgen op wat er net aan de orde kwam. Die zwarte magie of de bewapeningsindustrie of wat dan ook, moet je dat bestrijden door er tegenin te gaan of zijn er betere vormen? Vanuit dat religieuze standpunt zoals u het hier tegenwoordig.
Denkt u even heel goed na. Wanneer u de bewapeningsindustrie wilt bestrijden, hebt u bestrijdingsmiddelen nodig. En de industrie zal u ongetwijfeld deze garen leveren tegen contante betaling. Het is misschien veel beter om de gewone mensen van de verschillende landen een beetje dichter bij elkaar te brengen. Niet zozeer met de nadruk op culturele kwaliteiten en eigenschappen, maar gewoon de medemensen erkennen in elke mens. Het is heel erg moeilijk oorlog te voeren tegen mensen die je voldoende kent om te weten dat ze niet kwaad willen en dat ze uiteindelijk net zo zijn als jij. En dat is het enige waarmee je de bewapeningsindustrie werkelijk kunt ontkrachten. Want Bepaalde industrieën zijn op het ogenblik de werkelijke regering van uw wereld. Die regering kunt u niet omverwerpen door een regering omver te werpen of een bepaald besluit aan te vechten. Dat is een hydra. Als je één kop afslaat, kun je er negen terug. Het enige verstandige is dus, zorg dat de mensen elkaar niet haten. Dat de mensen elkaar gaan begrijpen en waarderen. En als je dat kunt bereiken, juist op menselijke basis, dan zul je degene die willen vernietigen, een steeds grotere onmacht bezorgen. Want wapens hebben alleen maar betekenis wanneer er mensen zijn die ze willen hanteren. Ik hoop dat het goed moet is. En om nu te voorkomen dat we zo dadelijk nog in de milieuproblemen ook verzeild raken. Want dat heeft dan niets met geheime boeken te maken, maar wel met geheime rapporten die nooit gepubliceerd worden. Zou ik willen voorstellen om nu langzaamaan te gaan pauzeren. Na de pauze zal een collega van mij verder gaan met het beantwoorden van vragen die u wilt stellen. Allereerst ten aanzien van het onderwerp. Ik zal daarvoor een zeker contact laten bestaan. En daarnaast misschien, wanneer de tijd dat toelaat, ook over die andere punten die uw belangstelling hebben. Zolang de vraagstelling niet persoonlijk is, dan mag geen antwoord worden gegeven. Mag ik u hartelijk danken voor uw aandacht. En mag ik hopen dat u religieus denken, geestelijk en anderszins, ook uw eigene, nog eens nader wilt overwegen om u af te vragen of veel religieus denken niet een wonderlijke methode van zelfrechtvaardiging is, waardoor men ontsnapt aan de gewetensnoodzaken die in het eigen innerlijk wel degelijk bestaan. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.